Goedemorgen, broeders en zusters. En vooral niet te vergeten, jonge mensen, fijn dat jullie ook in de dienst zijn. Ik heb het op het hart om vanmorgen tegen u als eerste te zeggen, met de woorden van de Heer Jezus Christus: wees niet bevreesd, gij klein kuddeke, want het heeft de Vader behaagd u het koninkrijk te geven. En daarin ligt alles opgesloten wat wij voor tijd en eeuwigheid nodig hebben. Ik vind het heel fijn dat ik vanmorgen voor het eerst in uw gemeente mag spreken. Ik ben oorspronkelijk afkomstig uit Nunspeet. Woon sinds 2012 in het mooie Woudenberg, hier niet zo ver vandaan. Niek en ik zijn bijna 11 jaar geleden hertrouwd. En we mochten samen een nieuw leven met de Heer beginnen. En daar zijn we dankbaar voor. Ik ben altijd onderwijzer geweest. En de laatste jaren van mijn leven voorganger van de Vrije Evangelische Gemeente in Zaandam. En heb jarenlang met evangelist Aart van der Zanden pastorale trainingen in binnen- en buitenland mogen geven. Vandaar dat mijn prediking vaak ook wel een wat pastoraal karakter heeft. Vandaag zijn we op Vaderdag bij elkaar. Tenminste, zo noemt de wereld dat, want die wil eraan verdienen. Maar wij hebben een vader die het kostbaarste wat hij had gegeven heeft voor u en mijn eeuwig behoud. En dan is het altijd Vaderdag. En daar wil ik in deze dienst wat dieper op ingaan. Ik weet niks van de situatie van uw gemeente. Maar in de aankondiging heb ik wel gemerkt dat God mij wel een heel bijzonder woord op het hart heeft gelegd. Aan de hand van het thema: is uw huis een thuis? Dat scheelt maar één letter. Maar het is wel een wereld van verschil. En ik wil daarvoor met u eerst gaan lezen wat er staat in Nehemia 4. Misschien voor u een tip als gemeente om in de komende tijd, als er de nodige beslissingen genomen dienen te worden, dus heel specifiek met dit Bijbelboek bezig te gaan. En dan lezen we in Nehemia 4, vers 7. Het gebeurde toen Sanballat, Tobia, de Arabieren, de Ammonieten en de inwoners van Asdod hoorden dat het herstel van de muren van Jeruzalem vorderde en dat de bressen gedicht begonnen te worden, dat ze in hevige woede ontstaken. Zij spanden allemaal samen om tegen Jeruzalem te gaan strijden en verwarring te stichten. Maar wij baden tot onze God en plaatsten een wacht tegen hem, dag en nacht vanwege hem. Toen zei Juda: de kracht van de lastdragers schiet tekort en er is veel puin. Wij zijn daarom niet in staat de muur te herbouwen. Tot zover. Het moeilijke is, broeders en zusters, jonge mensen, als je een geschiedenis als deze leest, dat daar natuurlijk wel het nodige aan vooraf gaat. En het Bijbelboek Nehemia is, denk ik, zeker voor de eindtijd waarin wij leven, een buitengewoon leerzaam Bijbelboek. Moet u zich even verplaatsen naar het Hof van Babel, waar Nehemia als Joodse man een hele belangrijke taakfunctie heeft gekregen om daarvoor te zorgen dat de wijn die de koning kreeg zuiver was. Hij moest dat altijd als eerste proeven, want men wilde wel eens een koning vergiftigen. Dus het was ook een hele belangrijke baan. Maar op zekere dag krijgt hij te horen, tot zijn grote verdriet, hoe de situatie in de godstad Jeruzalem ervoor staat. Die hele stad ligt als het ware in puin. De muren zijn ingestort, de poorten zijn verdwenen en van alle kanten is het nu mogelijk om die stad aan te vallen. En dan lezen we in hoofdstuk 1 dat Nehemia in een diepe geestelijke depressie terechtkomt. Die heeft zo'n 4 maanden geduurd en in die 4 maanden doet hij belijdenis van zonde. En hij zegt niet: Nou, dat hebben de mensen die daar gewoond hebben, die hebben dat veroorzaakt. Nee, hij schakelt zichzelf daar ook bij. Ik en uw volk, wij hebben gezondigd. En als hij dan in hoofdstuk 2 zijn taak weer oppakt, dan zegt de koning tegen hem: wat is er met jou aan de hand, Nehemia? Want je ziet er zo bedrukt uit. Je ziet er niet meer uit zoals vroeger. En dan gebruikt hij een schietgebedje. En Nehemia is het Bijbelboek van de schietgebedjes. Maar als je leven alleen maar bestaat uit schietgebedjes, is er iets mis. Maar er zijn van die situaties dat een kort gebed volstaat om de hulp van God in te roepen. En dan vertelt hij heel eerlijk wat er aan de hand is. En dan geeft de koning, die geeft hem toestemming om zijn taak even te laten liggen en zaken op orde te gaan stellen in de Godstad Jeruzalem. En dan komt hij in Jeruzalem en dan gaat hij niet met Jan en alleman praten van hoe is het en hoe staat het ervoor. Maar hij gaat heel persoonlijk zelf onderzoeken wat er allemaal aan de hand is. En dan ontdekt hij, tot zijn grote schrik, dat het allemaal veel erger is dan ze hem in hoofdstuk 1 hebben laten weten. En dan roept hij het volk bij elkaar. En dan doet hij iets heel moois. En in moeilijke situaties, denk ik, moeten wij dat ook gaan doen. Hij gaat dan aan het volk vertellen hoe de situatie ervoor staat. Maar hij begint met te vertellen hoe de goede hand van God over hem is geweest. Dat hij het een en ander gevraagd heeft en dat de koning meer gegeven heeft. En dat inspireert de mensen om dat goede werk voor God aan te gaan pakken. En dan zeggen ze aan het eind van hoofdstuk 2 zo prachtig: en de God des hemels, hij zal het ons doen gelukken. En weet je wat zo bijzonder is? In hoofdstuk 2 lees je dat als hij in Jeruzalem aankomt en nog helemaal niks gedaan heeft, dan heeft hij al 2 tegenstanders. We hebben ze net gelezen. Sanballat, Tobia. En aan het eind van hoofdstuk 2 zie je dat het er al 3 zijn. En aan het begin van hoofdstuk 4, wat we net hebben gelezen, zie je dat die groep alleen maar groter wordt. Toen ik jaren geleden op mijn 18e belijdenis deed in de hervormde kerk in Nunspeet, toen waren we allemaal bevestigd in ons geloof. En toen begon de dominee te preken en toen zei hij: jongelui, want we waren met zo'n 18 jonge mensen. Hij zei: jongelui, welkom in de strijd. Ik dacht bij mezelf: waar heeft die man het over? Welkom in de strijd. Ik had net in die brief, een week een brief gekregen van het ministerie van Defensie dat ik niet de militaire dienst hoefde. En dan zegt hij: welkom in de strijd. Maar later heb ik ontdekt: als je je hart, als je je leven toewijdt aan de Heer Jezus Christus, dan kan het niet anders zijn, dan krijg je te maken met een tegenstander die dan buitengewoon actief wordt. En je zult lezen in dit Bijbelboek dat hele Bijbelboek door gebeurt. En op het laatst is een van die mensen, Tobia, er zelfs al in geslaagd om in de tempel te gaan wonen. Als Nehemia een poosje weer terug is naar Babel. Dat betekent dus dat als je door genade mag weten, en ik hoop dat je dat weet, hoe jong je ook bent, hoe oud je ook bent, dat je door genade een kind van God bent. Dat je één ding zeker weet: zijn liefde zocht mij, zijn bloed dat kocht mij, dan ben ik door genade een kind van God. Dan heb je met aanvallen te rekenen. En dan is het zo belangrijk, en dat moet dus ook uw gebed zijn, dat je geestelijke leiders krijgt, oudsten in je gemeente, die kunnen waken over dat woord van God, maar die ook de kudde die God hen wil toewijzen op een Bijbelse manier bewaken. Maar het is toch wat, broeders en zusters, wat wij nou zojuist hebben gelezen. We lazen dat Juda zegt dat de kracht der dragers tekortschiet en er is veel puin. Ik vind het zo jammer. Ik lees elke door de weekse dag op zee vandaag wat er in christelijk Nederland gaande is. Weet u wat wij net hebben gezongen? Heer, wat een voorrecht om in liefde te gaan. Om in uw wijngaard schouder aan schouder te staan. Om samen te dienen. Maar ik vraag me af of heel veel christenen dat vandaag en de dag nog wel een voorrecht vinden. Ze vinden het wel een voorrecht. Als in de gemeente gebeurt wat ze zelf belangrijk vinden. Maar dan mag het ons nooit om te doen zijn. Het gaat ons om het onfeilbare woord van God. En juist in deze eindtijd is het zo belangrijk dat mensen in onze directe omgeving gaan ontdekken. Ah, je ziet toch hoe lieflijk en hoe aangenaam het is dat broeders en zusters ook in Overberg samen onder dat woord van de Heer komen. Je kunt wel merken, hij is daar aanwezig, want hij gebiedt zijn zegen en leven tot in eeuwigheid. Hier lezen we, en je bent geneigd om daar overheen te lezen, dat Juda zegt, de kracht van de lastdrager schiet tekort en er is veel puin. En weet u wat Juda betekent? Dat betekent God loven. Dus de man, de stam die eigenlijk geroepen was om God te loven, die laat zich imponeren door de vijand die in hevige woede is ontstoken. Het is al gezegd dat je dan een geestelijk leider nodig hebt. En dan moet u ook bedenken dat in vers 6, ik heb dat niet gelezen, maar daar staat dat ze lust hadden om de muren van Jeruzalem te herbouwen. En houd er maar rekening mee in je persoonlijk leven als man, als vrouw, als vader, als moeder, als opa, als oma. Maar ook als gemeentelid van deze gemeente. Als je het in je hart hebt om heel dicht bij de Heer Jezus te blijven leven, dan krijg je onverbiddelijk met strijd te maken. En de vraag is dan, hoe ga je daar nou mee om? Want één ding is zeker. De tegenstander van God, Satan, kan niet ongedaan maken wat door Christus gestalte heeft gekregen in jou en in mijn leven door geloof en door genade. Maar hij kan wel van die giftige pijltjes afvuren dat je daarvan gaat genieten. En hij zal alles in het werk stellen om je persoonlijk ook met die giftige pijltjes, als het ware, naar je toe te sturen. Denk jij nou echt dat jij een kind van God bent? En dan herinnert hij je altijd aan je verleden. En iemand zei eens zo mooi, als Satan jou herinnert aan jouw verleden, weet je wat je dan moet doen? Dan moet je hem herinneren aan zijn toekomst. En als je het Bijbelboek Openbaring leest, dan staat er nog heel wat te wachten. Maar als u en ik, broeders en zusters, het verlangen hebben om geestelijk te groeien in ons leven, om een blijvende relatie op te bouwen met onze hemelse Vader, om te bouwen, te beginnen in ons gezin en daarna in de gemeente, en de zonde in ons leven te overwinnen, dan zul je te merken krijgen dat er een geestelijke strijd plaatsvindt. Dan zal de boze er alles aan doen om waar dan ook jou maar te ontmoedigen. En hij brengt moeite, een strijd, en terecht is daar net ook voor gebeden, op uw en mijn weg, eigenlijk maar met één doel. En dat is ons bij God vandaan trekken. Dus moeite en strijd, die God op zijn beurt ook weer gebruikt om ons geestelijk te vormen en te kneden. Oh ja, ik weet zeker dat hier in de dienst ook aan de kinderen wordt geleerd. Hè, zoals klei in de hand van de pottenbakker, zo bent u in mijn handen, o Heer. Maar o wee als God gaat kneden. En ik heb op school vroeger wel eens een pottenbakker uitgenodigd. En dan mochten de kinderen dat ook doen. Het ging onder grote hilariteit natuurlijk altijd verkeerd. Maar dan zag je soms die pottenbakker ook zo eventjes met zijn vuisten dat klei kneden. En dat is een proces. Want God wil dat u en ik groeien. dat wij geestelijk gezien steeds meer gaan lijken op de Heer Jezus Christus. Spurgeon heeft daarover eens zo prachtig gezegd. God had een zoon, Jezus, die zonder zonde was. Maar, schrijft Spurgeon, hij heeft geen kinderen zonder moeite en zonder strijd. Er komt dus strijd in uw en in mijn leven. En dat is voor een ieder verschillend. Maar dat is vooral bedoeld om u en mij te leren om in elk opzicht standvastig te blijven staan in het geloof in de Heer Jezus Christus. Er is net heel bewust gebeden voor de zieken in onze gemeente, in deze gemeente. En dat is belangrijk. En als u het nou op uw hart krijgt om die broeders of die zusters te bemoedigen, misschien wel met een mooie kaart, mag ik u dan aanraden om daar eerst eens te voor gaan bidden. Want weet u, de ervaring leert eigenlijk een beetje dat je vaak een kaart uitkiest, omdat de tekst je zo mooi aanspreekt. Maar stel je nou eens voor dat u in uw hart het krijgt om iemand een kaart te sturen met de tekst uit Romeinen 8, als ik het goed heb, vers 28, dat God alle dingen doet meewerken ten goede. Nou, je zult maar te horen hebben gekregen, zoals Jan, een bericht dat je een mail aannam hebt. Dan is zo'n woord wel een werkelijkheid, want dat zul je later pas gaan ontdekken. Maar ben je daaraan toe op het moment dat je zoiets ontvangt? En daarom is het zo belangrijk dat je vraagt, Heer, wat mag ik nou in deze gemeente, wat mag ik aan die broeder en zuster toesturen, zodat het ervaren wordt als een rechtstreekse boodschap van de troon van uw genade. En tussen twee haakjes schrijven van de Hebreeën in Hebreeën 5 vers 8 niet, zo heeft Jezus, hoewel hij de zoon was, gehoorzaamheid geleerd, hoe? Uit hetgeen hij geleden heeft. Het is daarom heel belangrijk hoe wij moeten strijden en waar we tegen moeten strijden. Als christen moeten we weten wie onze tegenstander is. En niet voor niets zegt de apostel Paulus in Efeze 6 dat je dan van top tot teen bekleed moet zijn met de wapenrusting van Christus. En de vraag is nu, als je merkt dat deze wereld op zijn eind loopt, als je merkt dat deze wereld op weg is naar een hopeloos einde op elk terrein. Weet u, ik kan er wel eens van wakker liggen als ik denk van, wat voor toekomst gaan straks mijn kinderen en mijn kleinkinderen nog niet krijgen. Zo de Heer vertoeft te komen. Wat gaan ze nog meemaken? Hoe lang duurt het nog voordat de Heer weer komt? En hoe geef je daar dan gestalte aan? In je persoonlijke leven. Maar ook als je dat hebt in je gezinsleven. Als ouders. En ook deel uitmakend van de gemeente van Jezus Christus. En daarom vanmorgen gewoon heel simpel, is uw huis een thuis. Het scheelt maar één lettertje. Eén letter. Maar het geeft wel een wereld van verschil aan. In een spreuk las ik dit. Wij zouden eigenlijk allemaal belang moeten stellen in de toekomst. Weet u waarom? Want we zullen daarin de rest van ons leven moeten doorbrengen. Nou, als je nadenkt over de toekomst, kun je daar best eens wakker van liggen. En we zingen dan wel zo dapper. En ik moet zeggen dat ik geniet van de muzikanten hier in de gemeente. Want wij komen in heel veel gemeentes waar zo'n beetje heel Psalm 150 aanwezig is met instrumenten. Maar het is nog eens weer zo heerlijk genieten van twee broeders die zo prachtig op elkaar ingespeeld zijn. En dan zing je zo'n psalm. En God heeft ons ook een stem gegeven om hem groot te maken. Maar wat zingen we soms? Dat God kracht voor vandaag geeft. Verder hoeft niet. Want het geldt ook voor morgen. En blijde hoop voor de toekomst. En de vraag is, ziet men dat aan ons? Of hebben we net als in die tijd eigenlijk de geestelijke moed een beetje laten zakken? En dat men aan ons merkt dat de kracht van de dragers tekort schiet. Omdat er op menig geestelijk terrein zoveel pijn, maar ook zoveel puin aanwezig is. En daarom, broeders, zusters, is het goed om naar de opdracht van Nehemia te luisteren, die hij geeft aan de mensen om ze weer te bemoedigen. En dan lees ik een paar versen uit datzelfde hoofdstuk, waar staat in vers 14b, wees niet bevreesd voor hen. Wie zijn die hen? Dat hebben we net gelezen. Dat zijn die hen die hen naar het leven staan. Die ontzettend boos zijn omdat ze het aandurven om weer muren en poorten in Jeruzalem aan te brengen. Wees niet bevreesd voor hen, zegt Nehemia. Wat doet hij dan als eerste? Dit. En dat hebben wij, u en ik, in elke situatie van ons leven nodig. Denk aan de grote en ontzagwekkende Heere, en dan komt het. En strijd voor uw broeders, uw zonen en uw dochters, uw vrouwen en uw huizen. Was het heerlijk, broeders en zusters? Wat er in de Bijbel staat, waar twee of drie in mijn naam aanwezig zijn, en dan zeggen wij vaak, daar is hij in het midden. Maar eigenlijk staat het ten diepste in de grondtekst, daar is hij het midden. Is dat zo bij u? Is dat zo voor uw persoonlijke positie? Kijk nou even niet naar uw man of naar uw vrouw en denk ook niet van, nou fijn dat die broeder dat zegt, want daar heb ik het ook wel eens over gehad met hem of met haar. Maar God spreekt ons in zijn woord in de eerste plaats altijd heel persoonlijk aan, zodat wij tot een zegen kunnen zijn voor degene die God ons in dit leven heeft gegeven. En daarom zegt hij, strijd voor uw broeders, uw zonen en uw dochters, uw vrouwen en uw huizen. Maar hij begon ermee te zeggen, denk aan de grote en ontzagwekkende Heere. Daarna gebeurde het, lees ik dan verder, toen onze vijanden hoorden dat hun plan ons bekend was geworden, en dan staat er weer zoiets moois, hè, en God hun plan verijdeld had, dat wij allen terugkeerden naar de muur, ieder naar zijn werk. En dan lees je in het vervolg iets heel moois. Dan hebben ze in de ene hand een wapen om zich eventueel te beschermen en te verdedigen. En in het andere hebben ze misschien een troffel om de muren te bouwen of gereedschap wat ze nodig hebben. En er staat er zo nadrukkelijk bij, en ieder naar zijn werk. En daar wil ik tot slot nog even met u over nadenken. Hoe geef je daar nu in uw persoonlijke situatie, in je huis, de juiste invulling aan om van je huis ook werkelijk een thuis te gaan maken? Hoe geef je, en daar wil ik op deze Vaderdag in het bijzonder even bij stilstaan, hoe geef je daar als man en als vader leiding aan, omdat je door God als een priester bent gesteld om van je huis werkelijk ook een thuis te maken. Je leest soms op een tegeltje deze spreuk. Vader worden is een gunst, maar vader zijn een hele kunst. Dat is maar al te waar. En zeker in deze tijd. Het is, denk ik, als ik het nu goed schat, zo'n 30 jaar geleden, 35 jaar misschien al wel, dat mijn eerste vrouw en ik met de kinderen een dienst bezochten. En toen gingen de kinderen naar de kinderkerk. En dat was ook op Vaderdag. En mijn dochtertje van 4 had toen een prachtige boekenlegger gemaakt voor papa's Bijbel. Eerlijk gezegd, het zag er niet uit. Maar wat kun je nou verwachten van een kind van 4 jaar die de knippen nog moet leren? En er waren wat bloemetjes uit een tijdschrift uitgeknipt en erop geplakt. Maar toen ik die simpele boekenlegger in mijn Bijbel wilde leggen, zag ik de achterkant. En weet je wat daarop stond? Van vader met een hoofdletter, voorvader. Ik ben helaas die mooie boekenlegger kwijt. En om 2 verschillende redenen heb ik daar verdriet van. Het herinnerde mij er altijd aan als ik de Bijbel opensloeg, dat de vader met een hoofdletter wilde spreken tot een vader met een kleine letter. En de tweede reden is dat dat meisje die toen geholpen door iemand op de zondagschool of op de kindernevendienst, die tekst opgeschreven heeft, maar dat dit meisje nu niks meer met de Heer Jezus te maken wil hebben. Ja, jammer genoeg is genade geen erfgoed. En ik denk dat sommigen van ons daar ook mee worstelen. Soms is dat zo erg dat je met wat je lief en dierbaar is niet eens meer over de Heer Jezus kunt spreken. Maar vergeet dan nooit, spreken met de Heer Jezus, over hem kun je altijd. En God laat nooit, hebben we aan het begin van deze dienst gehoord, varen wat zijn hand begon. Nou, weet u waar ik het nog niet over gehad heb? Hoofdstuk 3. Maar als u een blik werpt in uw Bijbeltje op hoofdstuk 3, dan kan ik me zo voorstellen dat als je aan tafel gewend bent om de Bijbel te lezen, dat je dat hoofdstuk overslaat. De ene naam na de andere. Je zou je tong breken over het uitspreken van die namen alleen al. Maar, broeders, zusters, dat staat er niet voor niets in. En weet je wat zo mooi is? En daar begint elk geestelijk werk. Je leest daar in Nehemia 3 dat dat volk, omdat ze ontdekten dat de goede hand van God over hen was gekomen, het een voorrecht vindt om schouder aan schouder met de herbouw van Jeruzalem te beginnen. En dan staat er steeds het volgende. Daarnaast was bezig. En een beetje verderop. En verderop was bezig. En er staat ook een keer als de afstand is te groot wordt. En daartussen was bezig. Ze vonden het werkelijk een voorrecht. In heel veel gemeentes vraag ik me wel eens af. Vinden jullie het werkelijk een voorrecht om samen in de dienst van de Heer te staan? In Nehemia 3 wordt nu van 4 mensen gezegd waar ze precies bezig waren. Namelijk tegenover hun huis. En de lessen die wij daaruit moeten leren is elk werk voor God begint thuis. En weet u waarom? Als je thuis niet geestelijk leiding kunt geven aan je gezin, als vader en als moeder, dan verhoede God toch dat je dat in dat grote gezin wat wij gemeente van Christus noemen, aan de slag gaat. En daarom is het zo belangrijk, kijkt u maar even naar Nehemia 3 vers 10, dan staat daar, daarnaast was bezig Jedaja. Want die naam die zegt u misschien helemaal niks. Maar in het Hebreeuws hebben de namen altijd een betekenis. Uw naam heeft ook een betekenis. Mijn naam heeft ook een betekenis. En hier staat, daarnaast in vers 10 was bezig Jedaja. Weet je wat die naam betekent? Aanroeper van God. En waar begint nou elk werk voor de Heer mee? Als straks de broeders op de 25e bij elkaar komen, om, zo de Heer wil, weer geordende gemeente te worden naar zijn woord. Dan moeten de mannenbroeders die daar naartoe gaan, aanbroeders, aanroepers zijn van God. Die moeten het weten, in eigen kracht ben ik niet in staat om ook maar enige taak te vervullen. Maar het bijzondere is, God zal ook nooit vragen of jij wel gezind, geschikt bent. Misschien ben je dat in eigen ogen wel. Maar er staat in de Bijbel toch heel nadrukkelijk dat God zegt, ik weet wat maaksel jij bent. U en ik kunnen God nooit teleurstellen. Maar hij vraagt naar mensen die beschikbaar willen zijn, zodat hij ze geschikt kan maken. Dus Nehemia 3 vers 10, daarnaast was bezig Jedaja, de aanroeper van God. En ik hoop dat u als priester in het gezin bekend staat als een aanroeper van God. Dat de kinderen en dat uw vrouw aan u gaat zien als er een probleem komt, hoe groot, hoe klein dan ook, dat u daar als eerste mee naar God gaat en hem aanroept in het gebed. Dan lezen we in Nehemia 3 vers 23, en verderop was bezig Benjamin. En Benjamin betekent zoon van mijn rechterhand. Nou, we weten wie er aan de rechterhand van de Vader zit. Dat is de Heer Jezus die dagelijks voor ons bidt en pleit. En we moeten dus altijd voor ons gezin de bescherming zoeken bij God. En wat mooi dat je dan als vader, als man, een Benjamin bent. Die leeft van datgene wat uit de rechterhand van God naar je toe komt. Ik lees in Nehemia 3 vers 28, verderop was bezig Sadok. Maar Sadok heeft een heel bijzondere naam, want Sadok betekent oprecht. Weet u waarom er vandaag in de dag zoveel jonge mensen afhaken als het gaat om het geloof? Die ontdekken, mijn vader, mijn moeder, die gelooft wel, maar als het erop aankomt, geloven ze het ook wel. Dan ben je niet oprecht. Je dwingt pas waardering af als je laat zien dat je staat voor het werk van je vader. En dat dat in elk opzicht oprecht is. En als dat een keer niet het geval is, dat je dat dan ook heel eerlijk tegen je zoon of tegen je dochter zegt. En misschien ook in haar of zijn aanwezigheid daar vergeving om vraagt. Misschien zegt u, ja, broeder Havenkamp, maar ik ben alleenstaand of alleengaand. Ik heb geen gezin. Kijk eens wat er staat in Nehemia 3 vers 30. Verderop was bezig Mesulam. En wat staat er dan achter? Tegenover zijn kamer. Dus kennelijk had hij een hele simpele eensgezinswoning. Maar Mesulam, dat betekent toegewijd. Ook op die plaats kunt u een toegewijd als alleengaande leiden en tot rijke zegen zijn voor de gemeente van Jezus Christus. Ik heb in mijn werk als voorganger 8 jaar lang in Zaandam, maar ook als onderwijzer en ook nu we nog steeds dienstbaar mogen zijn in het werk van de Heer, gemerkt hoe God kamers van alleengaanden gevuld heeft met de geest van gebed. En daarin word je dan vaak gedragen om zo tot eer en glorie voor je meester te leven. Dus nog een keer de vraag. Wie van u mag er nou meedoen aan de gemeente van Jezus Christus als het gaat om de opbouw daarvan? Nou, iedereen, als je door genade weet dat je een kind van God bent. Voor God is niemand te gering en ook niemand te onhandig. God kan iedereen gebruiken. Maar jammer genoeg kan God niet iedereen gebruiken. Omdat mensen dat niet willen. Ik zeg het misschien een beetje oneerbiedig, maar dan begrijpt u het des te beter. Er zijn in onze tijd zoveel mensen die zeggen dat ze christen zijn, maar ze gaan alleen nog naar de samenkomst als het hen uitpast. Misschien zoeken ze de spreker ook nog wel uit. Soms zeggen mensen, nou ik ga niet meer naar de gemeente hoor. Ik ga in de natuur wandelen, ga ik genieten van Gods schepping. Maar dan ga je wel voorbij aan Hebreeën 10 vers 25, waar staat dat wij de onderlinge samenkomst niet moeten verzuimen. En dan staat er heel nadrukkelijk bij, zoals sommigen gewend zijn te doen. En waarom is dat zo belangrijk? Dan staat er in die tekst, gezien de tijd waarin wij leven. Dan horen we het werkelijk een voorrecht te vinden om schouder aan schouder in zijn wijngaard te staan. En daarom wil ik tot slot 2 korte teksten met u lezen. Zoek die eens op 1 Korintiërs 15 vers 58. Dit is een van mijn lievelingshoofdstukken uit de Bijbel, omdat daarin wordt uitgelegd door de apostel Paulus, net als in 1 Thessalonicenzen 4, welke een heerlijke toekomst Gods kinderen wacht. En dan heeft hij dat allemaal netjes uitgelegd en dan zegt hij in het laatste vers van 1 Korinthe 15 vers 58. Misschien, beste broeders, zouden jullie dat de 25e open neer moeten leggen. Voordat jullie met elkaar in gebed en in gesprek gaan. Want er staat daarom, 1 Korintiërs 15 vers 58, daarom, mijn geliefde broeders, wees standvastig. Wees onwankelbaar. En wat staat er dan? Altijd overvloedig in het werk van de Heere. En dan komt er zo'n mooi slotstukje. In de wetenschap, over zekerheid gesproken, dat uw inspanning als een godlover niet te vergeefs is in de Heere. Nee, misschien voelt u zich niet geschikt. Verder van dat. Maar de vraag van God is, als je de gemeente opnieuw moet inrichten, ben je bereid om de weg te gaan die ik je wijzen zal? En daarom tot slot, Filippenzen 1, vers 6. Daar zegt Paulus dit, en ik mag dat als dienaar van de Heer ook vanmorgen tegen u zeggen. U hebt vanmorgen aan het begin van de dienst al die prachtige woorden die altijd in de reformatorische kerken aan het begin van elke dienst klonken, dat God nooit laat varen het werk wat zijn hand begonnen is te doen. Maar dat is een tekst die geldt vooral voor Israël, want in het Nieuwe Testament is het rijker geworden door de Heer Jezus Christus. Want dat staat er dan in Filippenzen 1 vers 6. Ik vertrouw erop dat hij die in u een goed werk begonnen is. Dus waar is de Heer Jezus mee bezig? Met een goed werk. In wie? In u. En wat staat er dan als heerlijke bemoediging achter? Dat voltooien zal tot op de dag van Jezus Christus. Het is een prachtig lied van Youth for Christ. Wat God in deze tijd zoekt, dat is een jeugd die strijdt en die zich met ziel en lichaam aan Christus heeft gewijd. Maar God zoekt in deze tijd ook broeders om functioneel bezig te zijn. In zijn naam, maar boven alles in zijn kracht. Tot eer en glorie. Ook in de reformatorische baptistengemeente in Overberg. En ik wens en ik bid u daarbij Gods rijke zegen toe. Maranatha. Halleluja. Amen.